Hi, ik ben Dave en vandaag gaan we het helemaal over een andere boeg gooien. Ik heb niemand minder dan Peter Meijer en we gaan een beetje een takkie hebben over God, de religieën en nog veel meer. Dus ik hoop dat je open staat voor deze informatie. We gaan even lekker diep in die tory. Let's talk.
Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave Podcast met Dave van Aarde.
Peter Meijer, zonder die R.
Precies.
Heb ik het goed gezegd?
Yep.
Welkom, welkom, welkom.
Dankjewel.
Ik mag geen u zeggen, want dat creëert... Wat is de reden dat je zei...
Afstand.
Afstand, oké.
Okay. Afstand is het sleutelwoord, wat u betreft, ja. We zijn opgegroeid in Suriname, ik ook. Ja. En altijd geleerd om u te zeggen, want dat geeft respect.
Ja.
Nee.
Oké.
Okay. Dat is het niet.
Ik vind het heel interessant.
U geeft afstand. Dat is wat er gebeurt.
Maar waarom
die,
denk je dat?
En die Biggie Sma, die graag wil dat je u tegen ze zegt, willen jou eigenlijk op afstand houden. En soms gebeurt het in het onderbewustzijn.
Mm-hmm.
En het is natuurlijk traditie op traditie. Maar het gebeurt wel.
Ja, maar we zijn eigenlijk al vanaf klein geïndoctrineerd. Dus het is soms moeilijk om geen u te zeggen. Het zit in het systeem.
Het is in het systeem. En het is een kwestie van omleren, omdenken. Ja. Het is een kwestie. Het is een proces. Maar het kan. Ik heb het ook geleerd.
Ik moet eventjes de luisteraars en kijkers... sorry hoor, maar net voor te begonnen ben ik door mijn rug gegaan. Dus je weet, aboy oorroepje en zo. Dus als ik een beetje zucht van de pijn, dan snap je waarom ik een beetje ongemakkelijk praat. Maar dat zal de pret zeker niet drukken.
Oké, okay, ja. Yeah.
Je bent de broer of het broertje van Steve?
Broer.
Broer?
Ja.
Oké, okay, oké. Okay. En jullie zijn van dezelfde kerk?
We zijn in dezelfde kerk opgegroeid.
Ja. Opgegroeid?
Ja, klopt.
Oh, dus nu niet meer?
Allang niet meer.
Nee, dus jullie zijn los, helemaal los van elkaar?
Totaal los.
Omoudiers, jawel.
Dat hoor ik vaker, ja. Maar nee, ik ben een andere weg ingeslagen. Ik ben degene die een andere weg is ingeslagen. Het begon al in het begin 90er jaren,
mm-hmm.
van de vorige eeuw.
Mm-hmm.
En vanaf 93 eigenlijk viel wat ze noemen het kwartje. Ik realiseerde me een geweldige waarheid die mm-hmm. ik toen nog niet wist. Dat realiseerde ik me op dat moment. Dat was augustus 93. En vanaf toen ben ik razendsnel gegroeid. Ik ben gaan leren. Ik kon niet meer loslaten. Ik vond het fantastisch. En ik had er maar honger. En ik wilde meer leren. Dus het was schitterend. En in april 94, ik woonde toen al lang in Nederland hoor.
Mm-hmm.
In april 94 ben ik uit de kerk gestapt. En uit de kerk in Amsterdam, waar ik 11 jaar lang heb gediend.
Oké, okay, maar ja. Wat is de reden dat jullie niet samen zijn gegaan?
Omdat hetgene wat ik ben gaan geloven,
mm-hmm.
fundamenteel, letterlijk fundamenteel, anders is dan wat ze in de kerk geloven.
Maar hebben jullie daar nog steeds, kunnen jullie daar nog steeds praten over religie onderling?
Jawel, jawel.
Maar staan jullie daar open voor elkaars meningen?
Ik weet precies wat ik heb geloofd, dus ik weet precies wat ze geloven. Ik weet wat Steve gelooft,
ah.
Ik weet wat ze in de kerk geloven en ik weet het uit het hoofd, want ik ben erin opgegroeid tot mijn zoveel 30ste jaar, zeg maar. Dus toen ik eruit stapte en ik ben nieuwe dingen gaan leren, ik stapte toen ook letterlijk uit de box. Dat is weer een andere tory, daar kom ik zo meteen even op. Maar het punt is dat... omdat ik fundamenteel anders ben gaan geloven, ook omdenken, zeg maar, betekent dat ook dat ik kon niet meer in de kerk blijven. Zo erg. Dus fundamenteel is de hele kerk, en alle kerken bedoel ik, echt christendom, echt alles, is totaal, ik zeg, dit zijn mijn woorden, op het verkeerde spoor.
Ja, we hebben het over uw mening.
Conform,
dus dat mag
ja, precies,
geven.
Precies. Dus... ik heb vaak met Steve gesproken hierover.
Ja.
En in het verleden nog langer, nog vaker. De laatste tijd minder. Maar ja, goed.
Jullie hebben elkaar geaccepteerd, zoals jullie zijn.
Ja, precies. Je weet het van elkaar, zeg maar. En we houden van elkaar. We hebben gewoon goed contact met elkaar, daar niet van. Maar puur qua, laten we zeggen, dingen die wat ze noemen consequential zijn.
Mm-hmm.
Die dingen, helaas, verschillen wij hemelsbreed.
Maar het is toch prachtig dat jullie eigenlijk heel anders denken en nog steeds zo goed met elkaar om kunnen gaan. Dus
ja.
Dat vind ik wel mooi, want
ja.
Iedereen mag zijn eigen beliefs hebben, laat maar zo zeggen.
Precies.
Maar je haalde iets aan van out of the box. Wat bedoel je daarmee?
Ik ben de mening toegedaan dat elke organisatie waar je voor werkt, dus niet alleen kerk, business ook, overal, als je wilt groeien, je hebt de ruimte om te groeien vaak, maar op een gegeven moment is er een plafond.
Mm-hmm.
En het plafond is de leiding. Dat is altijd zo. Je gaat nooit verder groeien dan de leiding. Het zal jou nooit toegestaan worden. Het werkt zo. En daarom word je tussen aanhalingstekens klein gehouden. Dus het moment toen ik uit die box van de kerk stapte in 94, boy, ik ben gegroeid, ik heb zoveel geleerd.
Wat geloof je nu als ik vraag?
Oké. Daarom zit ik ook hier. Ik wil delen met iedereen. Ik gun iedereen dit geweldige nieuws. Ik geloof laat ik het gewoon cru zeggen, dat God, mijn beeld van God is fundamenteel anders dan die in de kerk. Okay. Mijn beeld van God is dat hij daadwerkelijk liefde is en daadwerkelijk almachtig is.
Maar dat zeggen ze toch ook in de kerk?
Juist, precies. De kerk heeft de naam God, cru gezegd hoor, gekaapt. En de naam Jezus ook nog gekaapt. En dat gepresenteerd aan de wereld totaal verkeerd. Waardoor de wereld een beeld heeft van God die, ik noem het, monsterachtig is.
Waarom? Dat hij straft en alles.
Dat is punt 1. Ja. Straffen hoeft niet eens het probleem te zijn, want straffen betekent eigenlijk strak trekken. Okay. Dus het heeft een goed doel voor ogen. Anders hoef je niet te straffen. Maar die God van het christendom, die straft niet alleen monsterachtig, namelijk door mensen te branden in vuur, maar zonder te stoppen. Ik bedoel. Dus,
je kan niet corrigeren bij hem.
Je kan niet corrigeren. Ja. Terwijl zijn hart is juist liefde. Hij is liefdevol en hij heeft een doel met zijn hele schepping. Hij heeft die schepping niet voor niets gemaakt. Dus hij heeft een doel. En dat doel is gedreven door liefde.
Ik vind je theorie prachtig om naar te luisteren. Ik geniet ervan.
Oké.
Ga door.
Dan ben ik net begonnen.
Prishan. jullie hebben echt een talent, jullie twee.
Ja.
Oké.
Oké, dus Gods doel is gedreven. Hou dat vast. Gods doel is gedreven door liefde. Door wie hij is. Door zijn natuur. Mm-hmm. Maar hij heeft ook een plan. Want om een doel te bereiken moet je een plan van aanpak hebben. En zijn plan is ongelooflijk wijs. En daarvoor gebruikt hij ook zijn almacht. Wat betekent almachtig? Dat betekent dat niets en niemand hem kan tegenhouden om zijn liefdevol doel te halen. Kan niet. Impossible. Niemand kan hem dwars liggen. Kan niet. Echter, ik ga weer iets toelichten, want ik weet al waar mensen aan denken. Dus jij ook?
Nee. Ik zit gewoon alles aan zoete koek te slikken hier. Ik vind het echt geweldig hoe je het omschrijft.
Zoete koek. Oké. Die koek wordt zoeter.
Okay.
God heeft namelijk een plan gemaakt. En dat plan, hoe moet ik het uitleggen? De essentie van het plan is contrast. Contrast. Daar kom ik zo meteen op. Mm-hmm. God, zijn wil is iets waarbij het lijkt, als je om je heen kijkt in de wereld, alsof elke seconde Gods wil wordt overtreden in de wereld. Toch? Mm-hmm. Dus je zou denken, maar wacht even Peter, wat zeg je nou? Niets kan hem dwars liggen om zijn doel te halen. Iedereen zit zijn wil te overtreden. Nee, zijn tactiek, ik zeg het even simpel, is als volgt. Hij heeft een gestelde wil. Mm-hmm. Ik wil dit. Voorbeeld. Ik ken het verhaal van Mozes, farao, van gehoord.
Ja, die slaaf had weggebracht.
Juist,
ja,
Exodus. Ja. Oké. Hij zegt tegen Mozes, zegt tegen farao, dit zegt de Heere, laat mijn volk gaan. Dat is zijn gestelde wil. Mm-hmm. De farao hoort het. Het is een onthulde wil, zeg maar. Maar wat doet God toen? En dat heeft hij ook tegen Mozes gezegd hoor. God achteraf verharde het hart van farao dat hij het volk niet liet gaan.
Maar hoe kan dat nou? Spelletjes.
Hij speelt spelletjes met een doel.
Ja, want je hebt look but don't touch.
Juist, maar hij speelt spelletjes met een doel. Dat doel is liefdevol. En wij gaan het uiteindelijk, niet iedereen meteen, het is in fasen, maar wij gaan uiteindelijk daar allemaal van genieten. Geloof me, elk mens ter wereld gaat fantastisch genieten. Nu, zijn doel, ik zal het maar alvast zeggen, zijn doel is dat iedereen gered wordt. Gered van zonde en van dood. Uiteindelijk zal iedereen onsterfelijk worden, maar niet zomaar onsterfelijk, op een ongelooflijk heerlijke manier. Met andere woorden, zijn plan kent een happy end.
Oké.
Maar heb je niet gemerkt dat elk mens in zich het verlangen heeft naar een happy end?
Ja, nou, ik ken ook een paar mensen die gewoon slecht zijn van binnen.
Nou,
want we praten altijd over God, man, maar we geloven dat er echt ook een duivel is.
Misschien moet ik ook een bijvoeglijk naamwoord gebruiken. Elk normaal mens.
Elk normaal mens, ja, ja, ja. Nee, ja, toch? Ik ken ook echt gewoon mensen die gewoon slecht zijn van binnen. Maar het is, ja, ook, het is een goed terecht. Ik denk dat iedereen...
Precies.
Ik geloof wel dat we terug gaan naar het licht. Dat ga ik je eerlijk zeggen. Daar is dus alles dus happy, wat je zegt. Maar je hebt ook donker.
Ja.
Je hebt yin en yang. En precies zo hoe men het best door de duivel heeft gedaan, zeggen ze altijd, is doen alsof hij niet bestaat.
Juist.
Want iedereen praat altijd over God, God, God. Ja. Maar wanneer je zegt, er zijn demonen daar. Nee, ja, dat kan niet. Er moet een duivel zijn.
Ja, precies.
We gaan verder.
Dit is nu, wat jij nu aanhaalt, er moet een duivel zijn, er moet een tegenstander zijn.
Ja.
De spijker op zijn kop. Het punt is, het sleutelwoord, wat ik al net noemde, is contrast. Dat is de essentie van Gods plan.
Ja.
Hij heeft contrast gecreëerd. Maar om daarover na te denken, hè, contrast. Het is belangrijk dat we het snappen. Hè. God heeft namelijk een tegenstander gecreëerd.
Nou, dat is een van zijn boys vroeger.
Nee. Dat leren ze in de kerk, ja.
Dat het Lucifer was dat, toch?
Juist, het was eens een engel, Lucifer, hij was de grote man in de hemel. En plotseling werd hij trots en hoogmoedig, wilde als God zijn, we zijn uit de hemel geschopt. Nee, dat is niet gebeurd. Lucifer heeft nooit bestaan. Ja, precies. Mijn uitgangspunt is het woord van God, by the way.
Maar hoe weet je dat hij nooit heeft bestaan?
Woord van God.
Wat heeft hij met je gesproken of zo?
Nee,
nee,
woord van God, zwart op wit.
Oké.
Jij noemt het Bijbel, ik noem het woord van God. Dat heeft de reden.
Okay.
Maar Bijbel is ook goed hoor, maar Bijbel is vaak de vertaling. We praten Nederlands nu, anderen praten bijvoorbeeld Engels. En de vertaling in het Nederlands of Engels wordt Bijbel genoemd. Vaak,
maar geloof je dat de Bijbel, kijk, de Bijbel is uiteindelijk wel door de mens geschreven?
Nee, ik heb het niet over de Bijbel al zien. Dus ik heb het niet over de vertalingen. Die wemelen van de fouten.
Oké.
Ik heb het over...
Daar zijn we over eens.
Oké. Maar ik heb het over Gods woord. En Gods woord is heel simpel, bestaat uit de originele manuscripten in de originele talen. En dat zijn met name Hebreeuws en Grieks. That's it.
Okay.
Maar waarom die twee talen? Om even daarop door te gaan. Hebreeuws en Grieks zijn namelijk de enige talen ter wereld die zogenaamde zuivere of schone talen zijn.
Oh.
En wat zijn schone talen? Dat is een taal waarvan één woord slechts één basisbetekenis heeft. Het kan binnen de context, een bepaalde context, kan het op een bepaalde manier gebruikt worden. Maar het heeft eigenlijk één basisbetekenis. Dat betekent dat in feite het woord van God heel secuur is. Heel nauwkeurig, rechtlijnig.
Het staat niet open voor interpretatie van
precies,
de...
Precies. Maar... Die interpretatie wordt wel vaak verkeerd gedaan, vaak uit traditie, uit verkeerde motivaties. Fraude komt ook voor. Ik heb genoeg voorbeelden hoor. Fraude van de kerk ook, hè?
Oh ja, daar ben ik de bek niet open op dat gebied.
Precies. Fraude van de kerk, gewoon.
Ja.
Dus Gods woord is in werkelijkheid niet alleen zuiver. Gods woord bestaat uit een aantal boeken en brieven. Die zijn opgetekend door mensen die geïnspireerd zijn door God. Door Heilige Geest, dus God. Heilige Geest is God. Die zijn geïnspireerd, maar let op. Het is een aantal van zo'n ruim 40 mensen. Door de tijd heen. In een periode van ruim 4000 jaar. Dus grotendeels hebben ze elkaar niet gekend.
Je hebt het over bijvoorbeeld Mozes, Jezus.
Jezus heeft dat niet geschreven. Maar Paulus, Mozes... noem ze op.
Even een sideline.
Daniel, de profeet Daniel.
Wat ik wel grappig vind is dat als je kijkt door de roep, want ik heb Koran, Bijbel, Bhagavad Gita, al die dingen heb ik me een beetje in verdiept of goed gelezen. En ook gewoon cultuur. En wat ik heb gezien is dat veel hebben gewoon één rode draad. Het zijn eigenlijk afsplitsingen van één origineel iets, kan je zeggen. Dat heb ik een beetje eruit kunnen halen. Maar wat ik grappig vind, heel raar vindt, is dat men altijd zit te vechten over Mohammed was de profeet. En die was de profeet. En die was de profeet. Of de boodschapper.
Ja.
Maar heb je de boodschap wel gehoord? Het gaat toch om die boodschap? Waarom zitten we te vechten over wie UPS is geweest en wie die e-mail heeft gestuurd? Het gaat toch om die boodschap, de inhoud ervan?
Juist.
Want ze prediken precies hetzelfde.
Niet hetzelfde, maar...
Ja, overeenkomstig.
De mens, elk mens heeft de neiging om te idoliseren, idolize. Elk mens. Het zit in de mens.
Okay.
Om een ander, namelijk buiten zichzelf, een vaak externe hogere macht, te willen aanbidden. Het zit in de mens. Of het nou Michael Jackson heet, die wordt ook aanbeden, bij wijze van spreken. God, sommigen aanbidden Satan, ze worden aanbeden. Dat zit in de mens. Dus hou dat ook vast, want daar kom ik straks terug.
Ik hoop hoe je zo diep
gaat. Wat ook in de mens zit, is het verlangen, wat ik al zei, hou die ook vast naar een happy end. Oké. Ik ga terug naar contrast.
Ja.
Dus, God heeft contrast gecreëerd door een tegenstander te creëren die alleen maar kwaad kan doen. Hij heeft geen goede gecreëerd, want dat is wat de kerk beweert. Maar wat de kerk doet in hun slimheid, is dat zij daarmee God denken te beschermen. Ze denken, nee, maar God moet alleen maar goede dingen kunnen doen. Dus hij moet alleen maar goede dingen hebben gecreëerd, waardoor hij dus niets kwaad kan doen. Dat zegt de kerk. Maar om dat te zeggen, maken ze van God juist hetgene wat God haat. En dat is zonde. Ze maken van God een zondaar. Weet je waarom? God heeft de Lucifer gecreëerd in hun verhaal, toch?
Ja.
En Lucifer ging verkeerd. Dus God, het is niet God zijn schuld.
Ja.
Nee, ze proberen God schoon te praten. Nee, God heeft kwaad gecreëerd, bewust.
Die weet dat de kerk in brand gaat steken met je uitspraken.
Dat interesseert me niet. Dat interesseert me geen klap. Ik deel alleen maar hier.
Tjago. Okay.
Dus God heeft kwaad gecreëerd, doelbewust.
Mm.
Maar kwaad is heel iets anders dan zonde. Zonde is doel missen. Dat betekent zonde. Doel missen.
Dat is zonde, ja.
Precies.
Ja.
Dat is verspilling. Verspilling. Als dit van 2000 euro kristal was. Ik laat het vallen en het breekt in 1000 stukken. Is het zonde dit van, toch? Maar wanneer het een glas is van 1 euro, ik zeg maar wat, en het breekt, dan zeg je ook wel, zonde, maar we maken het schoon, toch?
Mm-hmm.
Wel, de grootste zonde ga ik jou zo meteen zeggen. Wat ooit is gebeurd in het heelal.
Mm-hmm.
Maar ik zeg alvast, God heeft bewust een tegenstander gecreëerd, genaamd Satan. Mm-hmm. Dat betekent ook tegenstander. Die het geweldig vindt om alles door elkaar te gooien. Hij heeft de sluwheid van een slang.
Mm-hmm.
Zo is hij. Hij is een slang, in feite. Dat is zijn karakter, dat is zijn aard. Hij is dus sluw en hij gaat nooit echt de leugen vertellen. Maar hij vermengt leugen met waarheid. Waardoor het op waarheid lijkt.
En Satan betekent tegenstander?
Ja.
Letterlijk?
Letterlijk. Dat is gewoon de betekenis. Ja.
En duivel
betekent door elkaar gooier. Dat wil zeggen, hij verwart dingen. Hij brengt mensen in de war. En je kan mensen niet in de war brengen door een pure leugen te vertellen, want dan zeggen ze meteen, is een leugen. Nee, je brengt ze in de war door die leugen met waarheid te vermengen. Dan breng je ze in de war.
Nou, maar de hele wereld is op dit moment een beetje in de war.
Je wil niet weten. Dus, maar het is doelbewust.
Hij is goed bezig.
Wat je ziet, slecht. Wat je ziet in de wereld, is conform Gods plan. Alles.
Mm-hmm.
Goed en kwaad is conform Gods plan. Vandaag de dag, zoals we hier zitten, is gepland door God.
Maar wat is goed en wat is kwaad? Want bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld. Jij en ik hebben ruzie.
Ja.
Ik schiet jou dood.
Ja.
Voor jou was het slecht. Voor mij was het goed. Ik heb mezelf beschermd. Dus is het niet open tot interpretatie ook wat goed en slecht is eigenlijk?
Nee. Het gaat er altijd om de betekenis van woorden te bestuderen.
Okay.
Kwaad betekent heel simpel kapot maken, stuk slaan. Oké. Nu, ik ga je een voorbeeld geven van iemand die kwaad doet en die niet zondigt daarmee. Behalve God. Want God doet kwaad. Hij doet ook kwaad. Maar hij zondigt niet.
Okay.
Hij raakt altijd zijn doel. Hij bereikt altijd zijn doelen.
Hij is almachtig.
Juist. Een chirurg. Een chirurg opereert. Dat is kwaad doen, want die maakt huid kapot. Die snijdt dingen open. Dus je is kwaad doen. Maar met het doel, met de motivatie om die patiënt te genezen.
En die heling doet verschrikkelijk pijn.
Ja.
Onderweg. Maar ja. Uiteindelijk is die persoon een happy end.
Exactly, in die zin, ja. Dus de motivatie, want het gaat om de hartsgesteldheid van die chirurg, is om die patiënt te genezen. Dus hij zondigt niet.
Je hebt echt veel over deze dingen nagedacht. Hè?
En bestudeerd.
Ja.
Maar ik ben ook al niet van gisteren. Ik ben al lang bezig hiermee, natuurlijk. Ja.
Dus, wel een mooi voorbeeld.
Terug naar contrast. Dus God heeft contrast gecreëerd door kwaad te creëren. Maar waarom heeft God contrast nodig in zijn plan? Waarom doet hij dat? Waarom heeft hij contrast geïntroduceerd?
Om dingen te waarderen misschien?
Yes! Geweldig, ja. Namelijk, zonder kennis van kwaad bestaat er geen kennis van goed. Ja. Kan niet.
Klopt.
Je kan geen goed waarderen zonder dat je kwaad het tegenovergestelde hebt meegemaakt. Voorbeeld, een simpel voorbeeld. Ik ben in Suriname geboren en getogen. Mm-hmm. Ik ging naar Nederland, ik heb daar 32 jaar gewoond. Maar in Suriname waardeerde ik het weer, het klimaat niet. Het is gewoon gegeven, weet je. Maar omdat ik zo lang in Nederland heb gewoond en die irritante kou heb meegemaakt iedere keer. Nu ik terug ben in Suriname, alweer 8 jaar, waardeer ik het klimaat elke dag.
Ja, want hier lopen met een paraplu voor de zon en wanneer het regent blijven we binnen.
Precies. Ik loop, jongen, ik verwelkom de zon als de zon schijnt. Heerlijk. Dus ik geniet. Omdat ik het tegenovergestelde heb meegemaakt. Voorbeeld. Adam en Eva in de hof. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat verhaal moet komen.
Ja. Oké. Okay. Ik ben benieuwd.
Precies. Oké. Okay. Ik zei al, God heeft de mens gecreëerd met een intern verlangen naar aanbidding van een externe kracht, macht. Mm-hmm. Het interne verlangen naar happy end. En nu ga ik een derde noemen. God heeft de mens ook gecreëerd met de neiging om gebod of verbod te overtreden.
Daarmee ben ik het zeker met je.
Oké. Okay. Juist wanneer het
ik
is verboden.
Het vaak genoeg.
Wanneer het is verboden, dan smaakt het extra lekker, toch? Isabi?
1000.
Abon. Nou, God heeft dat gezet in de mens, toch? Want God heeft de mens bedacht, ontworpen en gecreëerd. God heeft dat in de mens geplaatst. Oké. Okay. En diezelfde God zegt vervolgens tegen Adam, luister nou, je mag van al die bomen eten, maar van die ene daar, die er zo aantrekkelijk uitziet ook nog, van die mag je niet eten. Maar, nou, kinderen zijn eerlijk, toch?
Ja.
Kleine kinderen. Nou, een drie jaar oud kind. Als je aan hem vraagt, je zet 3 snoepdozen op tafel. Een groene, een gele en een rode. En je zegt tegen dat kind, je mag van die groene en die rode eten, maar die middelste gele, daar mag je niet van eten. Ik ga even weg, hoor. Wat gebeurt er? Ik bedoel, er is maar één die interessant wordt. Die middelste gele.
Maar kan het niet zijn wat je zegt tegen die persoon, je moet het niet doen. Want het woord niet registreer je ook niet. Want als ik zeg, je moet niet denken aan een roze olifant.
Hersenen registreert het woord niet.
Niet.
Klopt.
Dus
klopt.
Eigenlijk heb je het kind gezegd, je moet die gele doos eten.
Ja. Je hebt het kind eigenlijk geattendeerd op die ene. Ja, juist. Wat heeft God gedaan met Adam en Eva? Precies hetzelfde.
Je moet niet van die appel eten. Dus hebben God, je moet die appel eten. Maar heeft hij dat spelletje eigenlijk gespeeld?
Ja, klopt. Niet alleen dat. Alsof dat niet genoeg was, heeft hij ook nog die slang gestuurd. Precies. Met andere woorden, nu is mijn vraag aan jou.
Uh-huh.
Nu je deze tori snapt.
Mm.
Wilde God echt niet dat ze van die vrucht aten? Of was het zijn verborgen bedoeling dat ze wel van die vrucht zouden eten?
Nou, op basis van die theorieën van u met Almachtige, dan denk ik dat hij ook alwetend zal zijn.
Exactly.
Dus hij wist wat er zou gebeuren.
Niet alleen.
Uh-huh.
Hij heeft niets toegelaten, zoals in de kerk zeggen. Hij heeft het toegelaten.
Yeah.
Nee, God laat niets toe. God doet.
Maar tegen Asnikki,
actief.
Fok hem maar op.
Hey. Donner. Ja, precies.
Ja.
En dat is precies gebeurd. Eva is misleid en Adam heeft bewust gekozen voor zijn vrouw.
Maar mannen kiezen altijd voor een vrouw.
Adam heeft echt bewust gekozen. Hè? De vrouw, maar dat is weer een heel ander onderwerp.
Okay.
Vrouwen kunnen makkelijker misleid worden dan mannen. Ja, maar vrouwen zijn ook veel slimmer dan mannen.
Dat ben ik wel met je eens.
Ze zijn veel slimmer.
Ja.
Een vrouw is man 2.0.
Makkelijk.
Oké. Okay.
Makkelijk.
Maar goed.
Maar ja, de man heeft kracht gekregen, dus de vrouw moest...
Exactly.
Je moet in balans blijven.
Maar het is een kwestie van allebei leren nederigheid. Dat is weer een andere tori. Maar goed. Dus met andere woorden, het was Gods verborgen bedoeling dat ze wel degelijk van die vrucht zouden eten. Maar waarom? Want hoe heette die boom? God had die boom een naam gegeven, toch?
Appel.
Hoe heette die boom waarvan ze niet mochten eten? Heel belangrijke naam.
Migado.
Ik ga het maar zeggen.
Ja, graag.
De boom van de kennis van goed en kwaad.
Had je me doodgeslagen, zou ik het niet weten.
Zo heette het.
Okay.
De boom van de kennis van goed en kwaad. Beide. Hm? Beide. Met andere woorden, voordat Adam en Eva van die vrucht hadden gegeten, hadden ze dus geen kennis van...
over goed en kwaad.
Precies, beide.
Ja.
Dus ze hadden ook geen kennis van goed. Hierin nog. Ze hadden ook geen kennis van goed.
Je moet je eigen kerk beginnen.
Maar wat? Nee, juist niet. We leven in een tijd dat elke kerk illegaal is. Dat is weer een andere theorie.
Ja,
maar
sowieso,
elke kerk is niet rechtmatig nu.
Oké, okay, vertel.
God bouwt een groep gelovigen nu, in de afgelopen 2000 jaar vanaf Paulus,
ja,
de apostel Paulus, bouwt hij een groep gelovigen die een bepaald doel gaat dienen in de komende tijden. Eigenlijk in de komende aionen heet dat.
Mm-hmm.
Het wordt vertaald in de Bijbel met eeuwigheid en dat is totaal fout. Eeuwigheid is eindeloosheid. Maar aion is een tijdperk.
Oké.
Okay. Is een lang wereldtijdperk. Dus in de komende aionen gaan gelovigen in deze tijd, in de afgelopen 2000 jaar, die gelovigen gaan een geweldig doel dienen. En zij gaan daarmee ook bijdragen aan de redding van de rest. Maar goed, terug naar die boom. De boom van de kennis van goed en kwaad. Ze hadden geen kennis van kwaad en daarom hadden ze ook geen kennis van goed. Maar wat is Gods doel? Zijn liefdevol doel met de hele schepping? Om een wederzijdse, intieme liefdesrelatie te hebben. Dat is zijn doel. Maar hoe kan een relatie, een liefdesrelatie, wederzijds zijn? God houdt van ons, maar wij houden ook van God. Hoe kan dat wederzijds zijn? Je kan pas van iemand houden wanneer je de persoon hebt leren kennen. Wanneer je de persoon hebt leren waarderen. Waardoor je dus dankbaar wordt voor wat de persoon doet voor jou. En jij dus die liefde automatisch gaat retourneren.
Dus eigenlijk, moet ben je pina. En dan ga je God waarderen van thanks voor wat je ons hebt gegeven toen en bladibla.
Exactly. Ah. Dat is het doel. Met andere woorden, contrast is onontbeerlijk in Gods plan.
Weet je wat ik wel mooi vind? Want er zijn genoeg mensen die niet in God geloven. Mm-hmm. Maar wanneer iets misgaat, laten we zeggen, ineens heb je een rover in je huis. Mm-hmm. Direct beginnen ze te bidden tot God.
Ja, precies. Want ze denken...
Onbewust begin je direct Mikado.
Ja, precies. Ik
weet niet of je er bent, maar begin je hebt meer.
Precies, precies. Maar dat is ook instinct natuurlijk. Het zit erin een beetje. Nou, stel nu, ik geef je een voorbeeld. Ik heb een woord in mijn hoofd.
Ja.
En ik heb een wit A4'tje hier.
Mm-hmm.
En ik hou het voor jou. Wit A4'tje. Spierwit.
Mm-hmm.
En dat woord heb ik op het A4'tje ook geschreven... In witte letters.
Mm-hmm.
Wat voor woord zie je staan?
Wit.
Nee, dat woord is niet wit. Ik heb een ander woord in mijn hoofd.
Oh.
Maar dat woord heb ik geschreven op een wit papiertje. In witte letters. Wat voor woord zie jij nu?
Dit over God gaat ik zo. Maar je kan eigenlijk
niet. Nee, je kan het niet weten. Precies.
Ja.
Je ziet alleen maar wit.
Maar je hebt geen contrast.
Juist. God heeft bewust die donkere achtergrond gecreëerd. En hoe donkerder, hoe groter het contrast.
Hoe beter je het kan zien.
Ja, want die letters zijn nog steeds wit. En het woord is liefde. Wit. Maar het kan alleen maar gezien worden tegen een achtergrond van duisternis. Maar die duisternis, oftewel het kwaad, is iets tijdelijks. Wat God gebruikt in zijn plan. En het is nu nog nodig. En het gaat erger worden de komende tijd.
Geloof ik sowieso.
Ja, maar tijdelijk hoor. Ook dat gaat voorbij weer. Maar kwaad zal eens aan het einde, wanneer hij zijn doel heeft bereikt, weggedaan worden. Je moet het zien als een prachtige villa in aanbouw. Dus het ziet er nog gewoon lelijk uit. Plus dat ding zit vol stijgers eromheen. Dat is kwaad. Maar wanneer die villa af is, als die stijgers niet weg worden gehaald, dan zie je nog steeds niet hoe mooi het is. Totdat die stijgers worden weggehaald. Dan pas zie je de beauty van die villa. Die stijgers zijn het kwaad. Kwaad gaat weggehaald worden door God. Maar wat blijft over? De kennis van goed en kwaad blijft over. Wij zullen altijd blijven waarderen het goede. Omdat we ook het kwade hebben meegemaakt. God is geniaal.
Je hebt het over contrast. Oké. Okay. Maar als ik kijk naar alle messiasen, toch? Mm-hmm. Die moesten zoveel goed leveren.
Ja.
Dus het contrast is dat ze daarom allemaal zo'n wrede dood hebben gehad?
niet per se, hoeft niet. Maar inderdaad, elke wrede dood, elk kwaad ja. hoort bij het contrast. Elk kwaad. Want kwaad is een instrument in Gods handen. Okay, in Gods goede handen.
Je had me gebeld, want je wou het sowieso hebben, want we zijn zo in die toren gegaan. Ja. Ik heb best wel veel opgedaan.
Okay.
U had me gebeld omdat we het wou hebben over het onderwijs.
Hmm.
Maar voordat we daarop ingaan, wil ik echt iets weten. Geloof je echt dat Jezus blond haar had en blauwe ogen terwijl hij in Egypte woonde in die tijd?
Natuurlijk niet.
Okay.
En hij had ook geen lang haar. Lang haar in die tijd, nou, ook niet denk ik, maar hij had gewoon krullend haar. Dat is mijn vermoeden. Okay. Waarom? En kort haar.
Oké, okay, nou een hele schone vraag.
Ja, ja. Thiago.
Ze zeggen dat Jezus was geboren omdat zijn moeder virgin was. Toch?
Maar ja.
Denk je niet dat ze dat gewoon tegen Jozef heeft gezegd, omdat het misschien de buurman is?
Nee, ik geloof in God. En voor God is niets te wonderlijk.
Okay.
Met andere woorden, het is God zelf, staat geschreven, by the way. Door Heilige Geest is zijn operationele kracht. God heeft Maria bevrucht.
Okay.
Gewoon geestelijk bevrucht. Als God materie kan maken. God is geest, hè? Niet vergeten. Maar materie komt uit geest.
Yeah.
Materie komt uit geest. Er is veel meer spatie in deze tafel dan je denkt, hoor.
Oh, ja, nee,
als okay. Ik heb het over de moleculen.
Als we over kwantumfysica gaan praten, dan ben je helemaal
exactly.
met mij.
Exactly.
Dan ben je met de juiste persoon.
Oké, okay, precies. Ja. Met andere woorden, in werkelijkheid, materie komt uit geest. Dus hij heeft gewoon Maria bevrucht. En Maria is zwanger geraakt, terwijl ze nog virgin was.
Ik was gewoon vervelend, hoor. Dus okay.
Nee, maar dan leg ik het ook graag
uit. Ja, nee, ik vind het mooi dat je op alles antwoord hebt. Dus dat vind ik zo prachtig.
Oké.
Het onderwijs.
Ja.
Jim Tori. Wat is hetgeen dat u zo graag naar buiten wilt brengen over...
Het feit dat God de redder is van alle mensen. Maar de vraag is hoe. Die redding van alle mensen is gebaseerd op wat Jezus 2000 jaar geleden heeft gedaan aan het kruis. Door het lijden en sterven van Jezus, doordat hij stierf, hij werd begraven... En hij werd gewekt door zijn vader op de derde dag. Door wat toen is gebeurd, is de redding van de hele schepping eigenlijk toen al gerealiseerd. Het fundament is al gelegd. Mm-hmm. Nu is het een kwestie van proces. Hij werkt eerst met mensen door hen geloof te geven. En dat is maar een hele kleine minderheid hoor.
Yeah.
Geeft die geloof om een bepaald doel te gaan dienen in de komende tijdperken, zoals ik zei. De rest komt later.
Wat heeft dat met het onderwijs te maken precies?
Nee, als ik zeg, wat ik nu vertel, ons hele gesprek is in feite onderwijs. Ik vertel dat contrast, een van de essentiële... Nee, het is de essentie in Gods plan eigenlijk.
Ja.
En dat is onderwijs. Het feit dat God liefde is en almachtig, is onderwijs. Als ik zeg God is liefde, en ik zeg, omdat hij liefde is, wil hij iedereen redden. Maar hij is ook almachtig. En omdat hij almachtig is, kan hij iedereen redden. Als je logisch nadenkt. Als God iedereen wil redden en hij kan iedereen redden. Beide zijn waar, beide beweringen. Wat is de enige mogelijke uitkomst?
Dat hij gaat redden.
Hij zal iedereen redden.
Maar wat is die theorie van de hel dan?
Mensen
branden 10.000 jaar, 20.000
precies,
jaar.
Precies.
En je hebt zelf nog kerken gehad vroeger. Er was een periode dat ze een kathedraal wilden bouwen, als ik me niet vergis, in Parijs of zo. En dan kon je zelf vrijkopen toen.
Dat soort dingen.
Dan zeggen ze, oké, als je iemand hebt vermoord, als je maar 10 kilo goud betaalt, dan ga je maar 1000 jaar in de hel zitten. Wat is het ook?
Ongelooflijk.
Maar het is wel waar.
De kerk heeft
de
God, juist, de kerk de heeft God gedaan. Gewoon gekaapt en misbruikt. Jezus gekaapt en misbruikt. Ze hebben van Jezus een loser gemaakt, daar kom ik zo meteen op.
Okay.
En van God ook eigenlijk. Wat ze hebben gedaan, alhoewel, ik wil niet over de kerk hebben op zich hoor.
Yeah.
Laat me het hebben over wat je zegt,
slecht,
de hel.
Ja.
Hel. Hel bestaat niet. Luister goed. Ik ben nog niet klaar met die Tori. Wacht die.
Hel
bestaat niet.
Uh-huh.
Wat wel bestaat is het meer van vuur en zwavel.
Is dat de koor van de aarde misschien? Of zo?
Nee, dat geloof ik niet. Nee,
en wat betekent hel? Heeft dat ook een bepaald woord? Wat duivel is ook een woord?
Juist. Dit is een vertaalprobleem.
Okay.
Nou, ja, maar ook bewust gedaan ook weer. Er zijn drie plekken... In het Grieks bijvoorbeeld, laten we het Grieks nemen. Het Grieks is een hele precieze taal. Drie plekken, namelijk Gehenna, Hades en Tartarus. En alle drie, geloof het of niet, het zijn dus drie verschillende dingen die niets met elkaar te maken hebben. Mm-hmm. Griekse woorden heb ik net genoemd. En alle drie worden vertaald met hel. Dat nog kan. Dat is fraude. Okay. Snap je wat ik bedoel? Drie verschillende betekenissen. Gehenna is een plek waar wat een vuilstortplaats was buiten Jeruzalem. Waar vuil werd verbrand. En in de toekomst gaat het weer functioneren. Daar waarschuwde Jezus voor. Maar dat is alleen maar als mensen ongehoorzaam zijn in het komende tijdperk. Gaan ze worden gedood. Mm-hmm. Gewoon gedood.
Engel des doods of zoiets.
Bijvoorbeeld, okay. Ja. Als je dood bent, voel je niets, je weet niet dat je ooit bestaan hebt. Je weet niets.
Yeah.
Nou, die mensen worden gedood en hun lijk, let wel, hun lijk, dus ze voelen niets. Hun lijk wordt op die brandstapel geworpen.
Okay, Gehenna.
Ja, okay. Dat is Gehenna. En dat is natuurlijk wel een afschrikwekkend beeld voor pelgrims die langslopen om eer te brengen in Jeruzalem. Toch?
En je ziet alleen maar dode mensen
liggen. En je ziet dode lijken daar liggen. Ja. Met wormen en zo.
Lijken of dode mensen, want een lijk is al dood.
Juist. Daarom zei
Je zei dode lijken. Dus
zei ik dode lijken? Oh, nee. Een dood mens of een lijk. Ja, of groot gelijk.
Ja.
Dus dat is één. Uh-huh. Hades is een denkbeeldige plaats. Dat is namelijk het koninkrijk, zeggen ze. Koninkrijk van de doden. Het dodenrijk.
Uh-huh.
Maar dodenrijk is een denkbeeldige plek. Het is metafoor. Het is een figure of speech. Beeldspraak. Het is beeldspraak. Het is niet echt. Als je dood bent namelijk, ben je niet op een plek. Als je dood bent, besta je niet. Je bestaat gewoon niet. Je weet niets.
Mm-hmm.
Met andere woorden, dat is Hades. Letterlijke betekenis van Hades is het ongeziene. Dat wil zeggen, je bent er gewoon niet. Dat is Hades.
Mm-hmm.
En de derde plek is Tartarus. Dat is wel een echte plek, je kunt het GPS'en, maar dat is een plek die geen enkel mens kan daar komen. Dat is een plek heel diep beneden waar ongehoorzame engelen worden opgesloten nu nog. Ze zijn gevangen daar tot een bepaald moment. Ik ga nu niet te dieper op in natuurlijk.
Maar dat is de core van de aarde, daar is lava toch?
Nee, dat is niet de core van de aarde. Nee.
Oké, we gaan dadelijk in een flinke discussie gaan. Maar vertel.
Okay. Nou, die discussie kan nog heftiger worden dan je denkt.
Hoe weet je die engelen daar
zo
zijn?
Want we moeten het zelfs, dan moeten we het ook over de aarde gaan hebben.
Hoe weet je dat die engelen daar zo zeiden?
Omdat het staat geschreven.
Omdat het staat geschreven is dat gebaseerd op, vind je dat dat waar is?
Ja, het is waar.
Okay.
Het punt is, ik heb mijn verhaal over de Bijbel, het is heel kort, niet afgemaakt. Ik zei al, het is een samenstel van manuscripten die volledig geïnspireerd is door God en op een geïnspireerde manier is samengesteld. Dus de juiste boeken en brieven zijn erin. En de juiste volgorde is geïnspireerd. Het is geschreven door meer dan 40 mensen, zei ik, in een periode van ruim 4000 jaar. Maar nu komt het. En niet één keer kan iemand mij aantonen dat Gods woord zichzelf tegenspreekt. Die mensen hebben ze elkaar niet gekend. Hoe kan je geen tegenstrijdigheden hebben? Er is niet één tegenstrijdigheid te vinden. Er is wel een belangrijke voorwaarde. En dat is wat Paulus zegt, namelijk dat wij het woord van de waarheid, zo noemt hij dat dan, recht zouden snijden. Recht snijden betekent op de juiste manier indelen en onderscheid maken. Dus als je iets wat in het verleden was gebeurd, wat in een hele andere, voor een ander tijdperk gold, wil toepassen in dit tijdperk, gaat het niet werken. Dan ben je niet in de waarheid. Maar het is wel, het werkte toen wel. Dus dat is ook de Bijbel. Je moet het recht indelen, recht snijden. Snap je het punt?
Ja, helemaal. Okay. Helemaal.
Dus, dat gezegd hebbende, gaan we terug. Als er staat geschreven ABC, dan is het ABC. Het is gewoon waar.
Oké, okay, we hadden het over Tartarus.
Tartarus, ja.
Hoe kan je het vinden online? Je weet dat ik ga zoeken naar die plek, toch?
Je kunt het online niet vinden.
Of je zei, je kan het vinden op een GPS,
toch? Oh ja, omdat ik weet dat het ergens op dit aardesysteem is. Of niet op, eigenlijk erin, moet ik zeggen.
Maar dan, hoe weet je het kan vinden? Dus, is er een andere naam ervoor of zo?
Nee, het wordt genoemd, ze zijn gebonden in banden van duisternis.
Mm-hmm.
En het is pikken donker daar. Dat is zoals ik het zie. En zo wordt het een beetje ook beschreven. En ze kunnen niet ontsnappen. Ze zijn ongehoorzaam geweest in de dagen van Noach. Voor de vloed.
Okay. Ja. Nee, omdat je zei, je kan een GPS er dus daarom, ja, dat wil ik weten.
Nee, als ik zeg GPS bedoel ik, het is een echte plek. Het is geen metafoor, dat bedoel ik. Het is niet denkbeeldig, het is echt.
Oké, je hebt die drie woorden gehad. En dat is dus, daaruit hebben ze de hel gehad.
Hel, ja, hebben ze hel vertaald, ja. Niets van dat al. Het heeft nergens mee te maken, het heeft niet met hel te maken.
Dus maar omdat wel... die geesten, dus op basis van het verhaal, omdat die engelen voor eeuwig vast zijn.
Nee, niet voor eeuwig, voor een bepaalde periode. Ze gaan eruit komen. Iedereen gaat gered worden.
Maar gaan ze niet boos zijn wanneer ze eruit komen na zo'n lange tijd?
Zo weet de drommels goed wat ze hebben gedaan.
Wat ze zeggen, dat ze hebben gepaard met de mens en toen zijn de reuzen ontstaan.
Juist, klopt. Ja, klopt.
Oké, ik heb toevallig wel een paar dingen daarover onderzocht.
Ja.
Okay. En ze hebben werkelijk dingen gevonden. Maar ja, kijk, weet je, tegenwoordig als je mensen bepaalde dingen zegt, dan staan ze niet meer open voor die informatie. Precies. Maar ze hebben wel genoeg bewijzen gevonden dat de reuzen hebben bestaan.
Oh ja, hell yes.
Hell yes, Tartarus yes.
Precies. Ja. Maar ik zeg bewust hell yes, maar dat doe ik soms om christenen te prikkelen, weet je wel.
Ja.
Maar goed, anyway, dus...
Maar, ja, ga door.
Dus hel is er niet.
Ja.
Wel meer van het vuur, maar dat werkt... Vuur in Gods plan werkt altijd zuiverend. En zwavel versterkt die zuivering. Dus meer dat brand van vuur en zwavel werkt zuiverend. En er gaat een groep mensen daarin worden geworpen... Ook de Satan, ook het beest en de valse profeet. Dat is wat ze noemen de antichrist van de eindtijd en die valse profeet. Gaan erin worden geworpen. Het zijn geestelijke wezens. Zij gaan wel pijn lijden. Maar mensen gaan geen pijn lijden. Waarom niet? Ze zullen voor de tweede keer dood zijn. Het wordt de tweede dood genoemd als het gaat om mensen.
Weer dood?
Ja.
Oh, de eerste was Noah.
Maar vergis je niet. Dat.
Maar waarom moeten we doodgaan?
Omdat dood ook een heel belangrijk onderdeel is van Gods plan in het kader van het C-woord.
Wat is het C-woord?
Contrast.
Sorry. Ja, nee. Het mooie is wel van vuur. Het leeft letterlijk. Hè? Het heeft vuurstof nodig.
Precies.
Maar nu gaan we eenmaal diep, dus laten we maar in die tunnel gaan.
Precies. Nee, echt. Het is Gods plan, daar is uiteraard alles mee rekening gehouden.
Mm-hmm.
Alles is daarin vervat eigenlijk. Dus als degenen die erin waren eruit komen aan het eind van een bepaald tijdperk, dan zijn ze volledig gezuiverd.
Maar geloof je dan in reïncarnatie dat ze vaker terug moeten komen om te leren?
Nee.
Dus
nee.
Wanneer je dood bent is klaar, licht uit?
Ja. Nee, je bedoelt de eerste dood, bedoel jij?
Wacht. Hoeveel keer gaan we dood?
Oké.
Okay. 9.
Er zijn 2.
Oké. Okay.
Maar niet voor iedereen. Iedereen gaat eens dood, toch? Juist. Dat is de eerste dood.
Mm-hmm.
Oké. Er is een aantal mensen, mm-hmm. en dat is geen groot aantal. Het kan wel een groot aantal zijn. Sorry, ik trek mijn woorden terug. Het kan een groot aantal zijn, maar er is een aantal mensen dat wordt geworpen, wordt geplaatst in het tweede dood. Dus dat is die zuiveringsdood.
Is dat wat mensen zeggen, is bij Dekba? In het Surinaams. Of eigenlijk is het een Matrix-verhaal. Neo moest eerst doodgaan.
Nee.
En toen werd hij Neo, bedoel je dat?
Ja, nee. Het heeft daarmee te maken. Juist, het heeft daarmee te maken. Maar nee, niet. Nee, vergeet dat eventjes.
Oké.
Wat ik bedoel is, elke mens die doodgaat en die dood is nu, zal eens weer opstaan. Die opstanding, dat gaat in fasen.
Is toch een reïncarnatie?
Nee, wacht. Maar reïncarnatie is als iets anders, dat is punt 1. En punt 2, vaker.
Oké.
Okay. Dat gaat niet gebeuren.
Oké, okay. Dat heb ik verkeerd omschreven.
Juist. Ah. Dus het punt is, elk mens die is gestorven zal eens weer opstaan. Maar één groepje gaat opstaan, die wordt weggerukt van de aarde. Dat is heel heftig, maar die wordt weggerukt. Dat zijn gelovigen, die sterven in geloof, zeg maar. Die worden weggerukt van de aarde om dienst te gaan doen ergens in de hemelen.
Mm-hmm.
Oké. Okay. Tweede groep wordt opgewekt eerder om dienst te doen op aarde. Ja? Om Gods veelkleurige wijsheid en genade te vertellen aan de rest van de natieën op aarde.
Mm-hmm.
En aan het eind van dat tijdperk, het volgende tijdperk, dan gaat elk ander mens dat dood was, en dat is de overgrote meerderheid, gaat dan opstaan om geoordeeld te worden. Dat is het laatste oordeel.
Judgment Day.
Juist. Maar judgment is altijd correctief. Vergeet dat nooit. Het is nooit voor altijd. Judgment is correctief. Maar niet vergeten, als jij een hele kromme rug hebt en jouw rug wordt rechtgezet, dan weet je hoe pijn het kan doen, toch?
Ja.
Verschrikkelijk, je gaat gillen.
Ik ben net door mijn rug gegaan, ik heb al pijn.
Exactly. Wel, stel dat je hele kromme ruggenwervel had en het wordt rechtgezet. Dat is verschrikkelijk pijnlijk. Maar het is nodig. Dus judgment, oordeel, betekent in feite rechtzetten. Dat betekent oordeel. Recht maken. Ja, altijd. Het is altijd correctief. Het heeft altijd een beneficiair doel, zal ik maar zeggen. Altijd. Dat is Gods karakter. Dus God is nooit een monster. Hij oordeelt, maar die oordelen zijn correctief.
Maar je houdt wel van veel spelletjes, hoor. Dat moet ik je wel zeggen. Je... Dus ja, het lijkt op spelletjes, maar...
Ik snap je punt.
Ja, toen je de kerk mee ook dood gaat steken. Dus ja, blijf even maar selectief met mijn uitspraken. Nee,
het is maar, heel simpel.
Maar wanneer jij dan met je broer bent.
Ja.
En jullie hebben zo'n gesprek.
Ja.
Hoeveel uur zijn jullie bezig?
Dat was in het verleden.
Ja.
Nu niet meer zo.
Maar was het met koffie op een gegeven moment? Wat is het fundamentele? Maar nee. Ik moet eerlijk zeggen hoor. Dus je hebt zulke bold uitspraken gedaan. Het grappige is, je kan het ook nog onderbouwen. Dus daarom... Ik moet sowieso alles wat je me hebt gezegd, moet ik gaan registreren.
Dat snap ik.
Je hebt me heel veel gegeven. Ja, stof tot nadenken to the max.
Precies.
Dus dat geef ik je 10 punten voor. Ik ben zo blij dat je me hebt gebeld.
Maar met andere woorden, dit is een uur. Maar wat mij betreft, ik kan gewoon doorgaan hoor. Dus er kan een deel 2, deel 3, deel 4 komen.
Dus ik ga wachten op de comments. Want ze gaan zeker
ze gaan komen.
En dan ga ik je weer vragen om te komen. Maar eigenlijk wil ik je bijna vragen om met je broer te komen.
Dan wordt het een soort discussie.
Ja, dan wordt het een debat.
En dan heeft het geen zin.
Ja, je hebt gelijk.
Het is niet opbouwen.
Je hebt gelijk. Ik denk dat ik mezelf gaat bellen om te zeggen, Dave, omtakkie. Hij is trouwens al geweest. We kunnen goed babbelen.
Oké.
Het is eng hoe je ook met woorden kan spelen.
Oké.
We gaan verder.
Ja.
Mijn hersenen kraken. Je hoort het volgens mij tot aan de overkant.
Ja.
Hoe was het voor jou toen jij dit in augustus...
93.
Hoe was het voor jou om dan te gaan naar je mensen?
Ja, precies. Ten eerste, laat me één stapje terug. Uh-huh. Toen ik het ontdekte, toen het kwartje viel.
Yeah.
Serieus, ik heb wel gehoord dat je kon lachen en huilen tegelijk.
Yeah.
Maar toen heb ik het voor het eerst meegemaakt.
Dus je was in pure extase?
Ik was zo blij.
Hoe ben je erachter gekomen?
Ik danste eigenlijk als een wilde indiaan, man.
Maar je kan dus Grieks?
Nee.
Dan hoe ben je erachter gekomen?
Nee. Het punt is, het gaat om specifieke woordstudies. Het gaat niet om die taal beheersen. Ja. Ook niet Hebreeuws. Het gaat gewoon om woordstudies. En als je die jote kent, de manier van bestuderen, dan is het in feite heel simpel. Sorry. Het is heel simpel, want een woord bestudeer je. Je gaat namelijk zoeken in een concordantie.
Ja.
Waar komt het woord allemaal voor? In verschillende voorvoegsels en whatever. Je gaat kijken en dan ga je kijken in die contexten, hoe wordt het gebruikt? En dan zie je plotseling een rode lijn. En die rode lijn betekent, aha, dat moet het betekenen dus. Oké. En zo bestudeer je woorden. Het is soms oerzaai, maar je haalt er goud uit.
Ze zeggen woorden hebben kracht, maar ik heb nog nooit zo naar woorden gekeken als hoe je het nou omschrijft.
Woorden hebben letterlijk
kracht. Ik ga nog anders lezen wanneer ik lees.
En woorden zijn ook geest, hè?
Ja.
Woorden zijn geest. Ze kunnen iemand pijn doen of blij maken.
En dan, moet dus nu naar je familie stappen.
Juist, precies. Dus ik was zo blij en ik begon het te delen. Want als je blij bent, en tot de dag van vandaag. Ik deel het met iedereen die wil horen. Dus toen ook met mijn familie. Ik weet nog, mijn vader was toen wel al wat ziek. Mm-hmm. Dus hij registreerde het niet zo. In het begin wel een beetje, maar later niet zo. Maar toen ik met Steve sprak, ik kan me niet eens goed herinneren hoe hij reageerde. Maar hij zat te luisteren, een beetje neutraal. Hij zat het in zich op te nemen. Mijn moeder is een type die meer een beetje een logische denker is, laat me het zo zeggen. Dus mijn moeder zat echt van, weet je. Het kwartje viel langzaam, maar nog niet echt.
Ja. Yeah.
En door de jaren heen, en vooral met mijn moeder, heb ik veel gesproken. En toen begon ze dingen te begrijpen. En ze zei van, mijn hemel, al die tijd, dit is liefde, dit is echt liefde. God gaat iedereen redden. En dit is echt. En toen begon ze te registreren bij haar. En ik wees er al die teksten waar het gewoon staat. Het staat gewoon geschreven. Maar het wil niet registreren bij de gemiddelde christen. Traditie is hardnekkig.
Dus ik wil je net zeggen, want eerlijk gezegd, Je weet dat het duel is met de open kraan, toch? Als je gaat praten met mensen van, die op een bepaalde geloofsovertuiging hebben.
De Bijbel leert zelfs dat er zijn drie groepen.
Want
er zijn...
mensen gooien nu al stenen naar het scherm terwijl ze luisteren.
precies, ja. Nou, er zijn drie groepen.
Uh-huh.
Er is de groep gelovigen, in deze tijd praat ik even, hè. Gelovigen. En je hebt de groep Grieken, namelijk de natiën. En dat zijn gewoon de mensen die niet kerkelijk zijn, niet religieus zijn. Die groep heb je. En je hebt de groep Joden, zo wordt het in de Bijbel genoemd, Joden. En dat zijn de religieuzen. Oké. De groep natiën, voor hen is mijn boodschap dwaasheid.
Oké.
Want ze zeggen echt van, de onzin, wat een onzin is je vertellen. Maar Jezus is gestorven aan het kruis.
Je snapt
dat
toch
is precies
wel...
de wijsheid van God.
Maar je snapt toch wel waarom ze enige twijfel kunnen hebben. Want nog nooit is iemand naar beneden gekomen dat ik mensen.
Precies.
Dit is die theorie. Precies. Want alles is geschiedenis, geschiedenis, geschiedenis.
Klopt, en hij heeft mensen gebruikt, heel bewust. Om ze op zijn woord in op te tekenen.
Ja, maar dus dan denk ik dat... Als zijn ze in uw woorden dwaas...
Mm-hmm.
Moet dan de Almachtige wel snappen waarom die mensen het niet kunnen volgen. Want ik bedoel, als je opgroeit in een stad en je denkt van... de hele worden mensen hier doodgeschoten.
Geloof me.
Ik heb geen eten. Dit, jongens, je spelletje is dat.
Precies. Maar hij, wat je zei iets van, ze zei het dwaas en hij moet het snappen, zei je, toch?
Juist.
Hij, niet alleen snapt hij het, hij heeft het gedaan. Hij heeft het ontworpen. Dat is die hele Tory. Hij is de grote regisseur van het grootste melkwegstelsel tot het kleinste atoomdeeltje.
Dus
hij leidt alles naar
dus
zijn
God
plan.
Dus God gaat je nooit in een positie zetten die je niet aan kan.
Nee, precies.
Ja.
En dat staat ook geschreven.
Ja. Is
precies,
daarom, zeg ik
precies.
Het.
Ja, klopt. Nou, de tweede groep, die is de gevaarlijk. Die is de wereldse groep, even cru gezegd.
Ja.
En dat zijn de religieuze. Okay. En vooral de christenen, die zijn de ergste. Waarom?
De kruistochten.
Bijvoorbeeld, je hebt het goed gezegd. Maar behalve dat zelfs, zij worden juist boos. En al in Paulus' dagen werden juist de Joden boos op Paulus zijn evangelie. Wat ik nu verkondig hier met jou, is Paulus' evangelie. Niet het evangelie van Petrus en niet eens het evangelie dat Jezus verkondigde toen hij op aarde liep. Nee, dat is een ander evangelie waar Israël de hoofdrol speelt. Ik vertel een heel ander evangelie van Paulus dat uiteindelijk gaat leiden tot de redding van allemaal.
Okay.
Terwijl het evangelie van Israël is een tijdelijk evangelie. Het is alleen maar bestemd tot toelating in het koninkrijk van de hemelen op aarde. Dat is het komende tijdperk. Zo simpel is dat. Er zijn dus twee evangeliën. En weet je wat de kerk doet? Ze nemen ingrediënten van een pastijtje, ingrediënten van een chocoladecake, en dan ze mixen het. En zo geven ze het aan de mensen. Weet je wat je krijgt?
Maar daar heb je dus
je gaat rennen naar het toilet een week lang. Dus met andere woorden, dat krijgen die mensen te voeden.
Maar daarom zijn ook mensen dat niks... Kijk, eerlijk gezegd, we hebben vaak genoeg zoveel schandalen over de kerk.
Mm-hmm.
De paus zegt, ja, jullie moeten doneren.
Mm-hmm.
En ze pinaren, maar zijn ring alleen. Het Vaticaan heeft zijn eigen... Elk land heeft zijn eigen euro gekregen.
Ja.
Maar het Vaticaan heeft ook zijn eigen euro gekregen. Zoveel geld heeft het Vaticaan. Maar waarom is er armoede?
Geloof me, maar dit is weer een hele andere tory. Ik volg al die dingen die achter de schermen gebeuren.
Ja.
Die dingen ga je nooit in het nieuws zien, hoor.
Oké.
Maar dat wat het Vaticaan doet, dat is verschrikkelijk. Maar dat is een heel ander verhaal weer.
De eerste keer heb jij mij gebeld.
Ja.
Nu ga ik jou bellen.
Oké, we houden sowieso contact.
100%. Hoe lang hebben we nog? 2 minuutjes? 3 minuutjes? 2 minuten, oké. Wil ik je vragen, heb je een boodschap? Je mag 2 minuten nog...
Ja, ik heb een boodschap. Okay. Ik heb vooral een boodschap aan mijn vrienden, de christenen.
Oké. Oh, Jezus.
Ja, precies.
Is zijn boodschap, mensen?
Welke camera is nou aan?
Allemaal zijn aan.
Oké. Lieve christenen, ik verzeker je dat God de redder is van alle mensen. Laat je ego niet in de weg staan om te denken, jij hebt gekozen voor God, dus jij bent gered. Nee, God heeft gekozen. Hij kiest. Dat is heel belangrijk. En weet ook één ding, zeker dat God door de dood van zijn zoon de hele wereld met zichzelf heeft verzoend en de zonde en overtreding van de wereld niet eens toerekent. In het grote plaatje. Onthoud dat goed. En als je vragen hebt, kun je contact met me opnemen.
Nou, mensen, ik heb enorm genoten van dit gesprek. Je hoeft het niet mee eens te zijn, maar het leuke is, het zit je wel aan het denken. En dat is belangrijk. Ik denk dat wanneer je begint te denken, dan kom je vanzelf op je eigen waarheden. En dan ga je ook zelf kijken wat voor jou werkt. En als jullie iemand in brand willen steken, moet hij het zijn en niet ik, want hij heeft mee gebeld. Nee, hoor.
Ik neem verantwoordelijkheid.
Ik heb enorm genoten. Dat kan ik je wel zeggen. Thank you for coming. Ik waardeer het.
Graag gedaan.
Mensen, tot de volgende keer. Hij komt terug.
Dankjewel voor de gelegenheid.
Relax. Hij komt terug. Hi, ik hoop dat jullie hebben genoten van de podcast. En als het echt zo is geweest, ga alsjeblieft online. Ga op YouTube. Share, like, subscribe die Tory op Facebook. We zijn ook op Anchor FM, Spotify. We kunnen alle steun gebruiken zodat we lekker door kunnen gaan met het produceren van dit lastig programma.
DVA baby. Let's talk.